Europa krimpt in zijn energiegebruik, daalt in zijn CO2-uitstoot. En allemaal nog maar mondjesmaat, maar het daalt wel. Maar de groei zit gewoon in Azië en Afrika.
Hallo, hallo, daar zijn we weer. ESG even samengevat. Een nieuwe aflevering. Alvast wil je niks missen, dan vooral eventjes abonneren. Spotify of je met Apple Podcast of welke podcastplay je dan ook fijn vindt. Want vandaag is een boeiende aflevering. We gaan alvast vooruitblikken. 30 november, Aldert.
COP28 in Dubai. COP's die hebben een beetje de neiging om heel veel aandacht te trekken. Om een hoge spannende verwachting te hebben. Maar het valt altijd een beetje tegen. Maar misschien deze keer niet. Laten we bij optimistisch blijven. Maar wij gingen even door ons balboekje heen, zoals jij dat noemt. Om te kijken of we eerdere sprekers, vrienden van de show hadden, die misschien iets konden zeggen over hun verwachtingen over de COP. En toen kwamen we uit bij twee mensen.
Nou, Tim Bertels van Daryl. Die hebben we vorig jaar gesproken en dit jaar maart. Dit jaar maart hadden we een aflevering inderdaad over een terugblik op COP27. Ook samen met Anita de Hoorde op de biodiversiteitskop. Ja. En Tim is gewoon een fanatieke kopganger. Je houdt dat ook heel goed in de gaten wat er allemaal aan voorwerk gebeurt en wat er tijdens de COP gebeurt.
Ja, dus die hebben we gebeld. En we hebben gebeld met Roy Op het Veld. Roy heeft De Strijd om Energie, dat boek geschreven, is ook in onze podcast geweest. En heeft een wekelijkse nieuwsbrief over energie. Dus die leek ons ook wel relevant om even te interviewen. Het is dus een kortere aflevering, denk ik, dan anders. Het is kort en snappy gedaan. Maar om dat te compenseren hebben we op het laatst nog een boekentip van jou.
Een uitsmijter, ja precies. Nog een boekentip voor de naderende kerstvakantie. Als je toch even niet meer weet wat je met al je tijd moet doen, dan kan je je lekker in een klimaatboek vastbijten. Maar dat bewaren we voor straks. Met Tim en met Roy gaan we inderdaad de kop induiken. Dan kijken we naar wat hun hooggespannen verwachtingen zijn. Het voorwerk wat er al is gedaan. We kijken ook naar het laaghangende fruit. De agenda eigenlijk voor de COP28 pellen we even met hun af.
Ja, beginnen we met Roy?
Of we beginnen met Tim.
Tim dan, oké.
Tim.
Prima.
Ja, hallo, met Tim.
Hey Tim, met Aldert en Marloes.
Hoi Aldert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Hoi Marloes. Ja, goed om jullie weer te horen. Hoi, hoe is het?
Ja, het is goed. En er komt weer een COP aan. Dus ja, automatisch denken wij dan meteen aan jou. Dus dank dat je even jouw gedachten over de COP met ons wilt delen. Eerste vraag die natuurlijk is. Ik ging er eigenlijk vanuit dat je daar al op de eerste rij zou zitten. Maar er is iets tussen gekomen, begrijp ik.
Ja, dat was inderdaad wel de bedoeling oorspronkelijk een halfjaartje geleden. Maar nee, ik heb in de eerste week van de COP, waarin voor mij de meest belangrijke dingen eigenlijk plaatsvinden, heb ik andere verplichtingen. Dus ik moest een keuze maken. Ik heb onder andere de viering van de Portos investeringsbeslissing, waar ik heel graag bij wil zijn, omdat ik natuurlijk Portos heb geleid. Maar ja, nee, dat valt dan midden in die week. Maar ik moest dus inderdaad een keuze maken. En bovendien is dit de COP-afvaardiging van de Clean Air Task Force, waar ik op zou meeliften. Die is al groot genoeg. En ja, ik vlieg ook liever niet voor een paar dagen naar de COP, helemaal naar Dubai. Er wordt al genoeg gevlogen, dus. Dus ja, moeilijke keuze. Ik had er graag bij geweest. Maar ja, ik zie de uitkomsten wel. En ik ben ook nog wel betrokken bij de preparatie eigenlijk van de panels die Clean Air Task Force organiseert daar. Dus ik ben sowieso wel betrokken via mijn consultancy aan hun.
Ja, ja, oké. Hey, en inderdaad, je bent sowieso al veel betrokken. Meteen misschien maar een vraag in die richting. Zie je beweging in de positie van de olie- en gasproducenten, de sector, zowel in de regio als daarbuiten?
Ja, ik was inderdaad, waar je misschien op doelt, in Riyadh, een maand geleden geloof ik, om voor een roundtable over olie- en gasdecarbonisatie. Ja, ik zie wel beweging, maar die is nog beperkt. En ja, dat komt deels omdat de olie- en gasproducenten natuurlijk zien dat de wereld eigenlijk op dit moment meer behoefte heeft aan betaalbare en zekere levering van olie en gassen.
Ja.
En met name LNG. Iedereen die klopt aan om LNG-contracten. En ze zien ook dat er nog maar weinig OECD-landen, dus consumerende landen, willen betalen voor de veel duurdere alternatieven zoals waterstof en ammonia. En die zijn op dit moment nog steeds duurder. Ik heb wel de hoop dat er stappen worden gezet. Hopelijk nog op deze COP28, want de oliegasproducenten begrijpen natuurlijk heel goed dat ze onder druk staan en dat er meer actie moet komen. En dat ze moeten laten zien dat er wel degelijk beweging is. Want we komen tijd tekort anders. Dus dat zien ze wel en dat hoor ik ook. Maar het is dus een beetje afwegen tussen enerzijds die leveringszekerheid, betaalbare olie, gas, waar iedereen om schreeuwt eigenlijk op dit moment. Maar aan de andere kant natuurlijk ondertussen je investeringen in decarbonisatie en in renewables en in alternatieven voor olie en gas. En daar zijn natuurlijk met name landen als juist Saudi-Arabië zijn er best mee bezig. Maar oké, het kan natuurlijk allemaal een stuk sneller. Dus we gaan zien wat er op de COP28 uitkomt.
Jij hoopt op een aantal harde commitments vanuit de olie- en gassector.
Ja, ik hoop eigenlijk wel dat er commitments komen. Met name op de reductie van methaanemissies. Hè, die natuurlijk een rol spelen bij de upstream van olie- en gasproductie. Flaring en venting en dat soort dingen. Maar ook op het gebied van decarbonisatie middels CCS. Daar is valt nog een hoop te bereiken. Dus carbon capture storage. Je kunt bij veel puntbronnen, ook in de upstream, kun je veel CO2 afvangen. Bijvoorbeeld bij LNG-productie, bij de verwerking van gas ook. Dus daar verwacht ik zeker wat. En natuurlijk komen er afspraken over de vergroting van de renewables percentage. Maar ja, de vraag is natuurlijk wat de olie- en gasmaatschappijen, wat hun rol daarbij is.
Nou is de rol van de olie- en gasmaatschappijen best wel... dominant, of in ieder geval ze hebben een prominente positie, hè, met het voorzitterschap van de Sultan, die ook CEO is van een groot olieconcern.
Ja.
We hebben het daar in de vorige aflevering in maart ook al even gehad. Zit je er nog steeds hetzelfde in de wedstrijd? Ja. Wat vind je van zijn van die positie, van zijn rol?
Ja, ik zit er nog steeds hetzelfde in. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de vordering op het klimaatgebied. Zowel de plannen die gemaakt moeten worden, maar met name natuurlijk de uitvoering. Dat de olie- en gasleveranciers aan tafel zitten. Het is belangrijk dat degene die de energie voor het grootste deel nu leveren, waar de wereld op draait, dat die betrokken zijn bij alle plannen en de uitvoering met name om klimaatdoelstellingen te bereiken. Decarbonisatie van de bestaande oliegaslevering, maar ook de alternatieven. En wie anders dan Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber, zoals hij heet inderdaad, wie anders dan hij zou dit moeten kunnen bewerkstelligen als CEO van ADNOC, zit midden in natuurlijk de olie- en gaswereld. Maar hij is ook de hoofd van Masdar, de renewables tak. Dus ja, ik zie nog steeds dat het nuttig zou kunnen zijn, maar dat moet blijken natuurlijk. En ik verwacht dus ook wel het een en ander van om te laten zien dat hij die werelden bij elkaar kan brengen. En dat hij inderdaad iedereen aan tafel kan brengen met significante commitments van de olie- en gaswereld. En ik hoop werkelijk dat er stappen worden gezet. Want ja, zonder dat verdienen olie en gas natuurlijk ook geen seat at the table. Zoals hij zelf ook heeft gezegd in diverse uitspraken de afgelopen weken, maanden.
Ja. Je noemt die renewables tak, dat vind ik wel interessant. Want het verwijt dat beetje de laatste maanden naar de olie- en gassector gaat, is dat ze die renewables een beetje links laten liggen. Dat ze zich te veel blijven concentreren op de fossiele tak. Wat vind jij daarvan? Hoe sta jij daarin?
Ja, ik deel die kritiek eigenlijk niet. Ik vind dat het primaire doel van de olie- en gassector is om olie en gas te leveren. En de wereld heeft hier ongelooflijk veel behoefte aan op dit moment. Hè, met alle geopolitieke spanningen en de oorlogen die worden uitgevoerd. En ook in de nabije toekomst. Je ziet gewoon dat in alle scenario's de komende 15 jaar en zelfs nog langer er olie en gas nodig is. Dus er zijn ook andere investeerders die renewables kunnen ontwikkelen op grote schaal. En trouwens, er zijn wel degelijk een aantal grote internationale olie-gasmaatschappijen, waaronder Shell, Total Energies en Equinor en ook andere, die significante investeringen doen in renewables. Hè. Er wordt veel geïnvesteerd in windparken. Dus ja, het gebeurt wel. Natuurlijk kun je altijd zeggen dat het meer moet, maar het is ook niet onbelangrijk om olie-gas te blijven leveren ondertussen. Dus ja, er zijn ook andere partijen die erin kunnen stappen, vind ik persoonlijk.
Oké.
Ja, in opmaat naar de COP zagen we van de week al de klimaatdeal tussen de VS en China, die zich hebben ingezet voor meer renewables en terugbrengen van fossiel. Wat betekent dat voor de verloop van de COP, denk jij?
Ja, ik zag dit ook en ik vind het ontzettend belangrijk. Dat ik vind het een hele belangrijke wegbereider eigenlijk voor afspraken op de COP28. Want zoals we weten, de VS en China kunnen het over veel dingen oneens zijn en elkaar concurreren natuurlijk. Maar dit is een ontzettend belangrijk signaal aan de wereld en de COP28 afgevaardigden dat ze het over het belang van maatregelen voor het klimaat en samenwerking op de uitvoering in elk geval eens zijn. Dus zonder deelname van China boet onze wereldwijde aanpak enorm in kracht in. Hè? Dus ook China zal moeten leveren. Dus ja, ik vind het heel belangrijk. China doet al heel veel op het gebied van renewables. Hè? Een grote solar panel producent. Maar ook het uitschakelen hier en daar van kolencentrales. Ja, er moet nog veel meer gebeuren. Maar ze doen ook al een aantal dingen. Dus de samenwerking tussen VS en China op dit gebied vind ik heel erg belangrijk. Ik hoop werkelijk dat dat helpt met de COP28 afspraak.
Ik ben wel benieuwd, want de vorige keer gaf je aan dat juist zo'n host en zo'n presidentschap is super belangrijk, ook in het voorwerk. Alles wat er eromheen gebeurt en wat er ingemasseerd wordt op voorhand. Denk je dat Dubai of de Sultan in dit geval rondom die klimaatdeal van de VS en China ook heeft ingemasseerd of iets heeft gedaan? Of komt dat dan toch separaat tot stand?
Nou, daar ben ik bijna van overtuigd. Ik denk dat de president en zijn hele team trouwens, hij heeft een heel team zitten in Dubai, Abu Dhabi, dat hele team is het hele jaar al bezig geweest met voorbereidingen, met spreken met alle belanghebbenden, met alle landen in allerlei fora, op de World Energy Forum, op de International Energy Forum, you name it, er zijn allerlei van die fora. Dus hij zou heel veel hebben gereisd en diplomatiek overleg hebben gehad met al die landen. En ik neem ook aan China, want dat is zo'n belangrijke partij. Want weet je, het meeste, dat zei ik inderdaad vorige keer, het meeste werk wordt natuurlijk gedaan eigenlijk in de aanloop naar de COP. Alle congressen, conferenties die we al hebben gehad, alle schermutselingen zou je kunnen zeggen. Al het aftasten van waartoe is de wereld bereid. Dus ja, ik denk dat er veel is voorgekookt. Dat hoop ik ook. En ik denk dat er dan door de presidenten en de belangrijkste mensen moet worden afgehamerd, zou je kunnen zeggen. In de laatste dagen van de COP28, zo gaat het meestal, hè? Dan komen ze allemaal daar naartoe en dan, ja, dan zullen de spijkers met koppen moeten worden geslagen.
Ja. Ik herinner me ook in de podcast van Maart dat je zoiets zei van dit is een COP waarin we toch echt daadwerkelijk moeten gaan meten of we vooruitgang boeken. Hè? Dus gaan we die doelen halen? Zijn we on track? Denk je dat inderdaad...
Nou, het is belangrijk denk ik om te weten dat de input zou je kunnen zeggen voor deze COP28 is natuurlijk de Global Stocktake. Ja. Die is gedaan door het UNFCC. Hè?
Ja.
En dat is wel een hele duidelijke reality check die gewoon aangeeft dat er een gebrek is aan voortgang. We lopen achter, er moet veel gebeuren en snel om die 1,5 graden nog in het zicht te houden. Dus dat is de verhoogde sense of urgency. Dan verwacht ik dat daaruit een aantal dingen zullen komen. Die zijn voorgekookt, zoals ik al zei. Dat zie je ook wel een beetje in de uitlatingen van diverse belangrijke partijen. Natuurlijk zullen renewables die zullen verhoogd moeten worden. Er is al geroepen om een tripling van renewables capacity by 2030. Hè? En dat betekent, dat is natuurlijk hartstikke mooi in principe op papier. Iedereen vindt dat natuurlijk mooi en iedereen wil dat wel. Dus in die zin is het een easy win. Maar dat moet nog wel eventjes bereikt worden natuurlijk. Want een tripling binnen 7 jaar, dat is natuurlijk niet niks. Nee. Maar dat zou hartstikke mooi zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar daarnaast toch ook wel afspraken over methaanreductie, over meer CCS, over nieuwe alternatieve energiebronnen die echt gedecarboniseerd zijn. Hè? Dus meer waterstof, ammonia. Ik verwacht wel dat er natuurlijk nog wel wat meer afspraken komen. Tenminste, dat hoop ik wel. Anders zou ik het toch allemaal wat minimaal vinden.
Ja, ja. Maar overal ben je dus best positief of optimistisch? Nou, dan ben je van je aard, maar...
Nou...
Meestal zes...
Ja, dat ben ik inderdaad van...
Ja.
Wat wou je zeggen,
Anders? Nou, omdat vaak is het hooggespannen verwachtingen. En elke keer, tenminste de recente kops, dan is het toch een beetje van... was dit het nou? We hadden toch wat meer verwacht. Misschien is dat nu niet zo, hoor. Misschien proef ik nu wat minder hooggespannen verwachtingen. Ook omdat misschien de vorige wat teleurstellend waren. Maar
Nou, weet je, ik ben positief vanuit, dus ik hoop werkelijk dat er iets uitkomt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook deze keer niet dat er mensen teleurgesteld zullen zijn. Hmm. Dat denk ik. Ik heb de hoop dat Dr. Sultan veel gesproken heeft met de olie- en gaswereld. Want we zeiden al eerder, dat is waar hij vandaan komt. Dat is zijn kracht zou moeten zijn om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dat er daadwerkelijk een afspraak komt met de olie- en gasleveranciers en de consumenten.
Ja.
Om sneller, meer te gaan decarboniseren. Dat hoop ik werkelijk. Ik denk ook wel dat hij daar werk aan heeft gedaan. Die renewables is natuurlijk, ik denk dat dat wel iets over wordt afgesproken. Methaanreductie ook. Maar je ziet gewoon dat de wereld bezig is met andere dingen. Hè? Ik bedoel, wat ik eerder zei, de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van energie voor de landen, hun economieën, die op dit moment niet allemaal even goed draaien. De geopolitieke spanningen, de oorlogen die worden uitgevoerd. Dus en de brandjes plussen. Ik vrees dat dat wel de COP28 overschaduwt, in zekere zin. Hmm. En ook daarom is het zo belangrijk dat VS en China dus hebben afgesproken om samen te gaan werken. Want het laat zien dat er een belangrijker doel is die daar overheen zit. Hè, om met z'n allen dan ondertussen wel te blijven werken aan die klimaatdoelen. Ongeacht wat er allemaal gebeurt in de wereld, wat erg genoeg is. Maar dat we daar ondertussen wel aan blijven werken. Ik hoop wel dat dat ook aan het gebeuren is. En dat we daar goede afspraken over kunnen maken. Ja.
Misschien van de kop even terug naar ons eigen kleine kikkerlandje. De woensdag vandaag, dat is de dag dat deze aflevering live gaat. Dan gaan we ook met z'n allen naar de stembus. Vind jij dat de klimaatcrisis en de energietransitie voldoende aan bod zijn gekomen in de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsdebatten van de verschillende partijen die zich hebben geprofileerd afgelopen maanden?
Ja, goede vraag. Nou, kijk, het kan natuurlijk nooit genoeg zijn als je het aan mij vraagt. Dus nee, enerzijds niet, want en dat is vanwege het enorme belang ervan. En hoe het natuurlijk ook ingrijpt op onze keuze. Het gaat niet alleen over klimaat, het gaat over een manier van leven, het gaat over de economie, het gaat over alles eigenlijk. En dan kan er dus bijna niet genoeg over worden gesproken. Maar er moet natuurlijk vooral veel worden gedaan, dat weten we anderzijds. Maar anderzijds zie ik dat Nederland natuurlijk ook met heel veel andere dossiers worstelt. Dat weten we allemaal. En dus is het logisch dat er over die zaken wordt gedebatteerd in de verkiezingstijd. Sowieso zou ik willen zeggen dat de hele klimaataanpak, die staat natuurlijk niet op zichzelf. En de afspraken, beleid en uitvoering moeten altijd holistisch worden beschouwd in sociaal-economisch verband, weet je. Dus het gaat om economie, energiezekerheid, draagkracht, veranderingsbereikheid, personele capaciteit, hè, om die hele energietransitie mogelijk te maken. Er stond laatst eens in de kranten dat het lijkt dat we te weinig, gisteren was dat enig jaar volgens mij, dat we te weinig personeel hebben om dat allemaal te gaan leveren, hè, die hele energietransitie. Nou ja, en dat zijn dus eigenlijk grijpt alles in elkaar in. En dus je kunt ook zeggen, als we praten over personele zaken en over economie, praat je ook over klimaat en andersom. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ik hoop in ieder geval wel dat er een partij wordt gekozen komende woensdag die serieuze stappen wil zetten in het klimaat. Ik denk wel overigens, dat heb ik ook al eerder gezegd, dat wij op veel punten nu, misschien niet 5 jaar geleden, maar nu wel op de goede weg zijn. We hebben een goed plannen liggen. We zijn goed bezig met die maatwerkafspraken. Met industrieën, met waterstof, met CCS, you name it. We hebben goede subsidies liggen. Dus ja, ik vind wel dat we op de goede weg zijn. Ja.
En met CCS, hè? Ja, precies, vandaar dat Portos.
Ik wil zeggen dat Portosfeestje gaat.
Vandaar dat Portosfeestje. Ja, oké. Okay.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch voor mij ook als grondlegger van Portos. Maar er is natuurlijk na mij heel hard gewerkt waar ik niet meer bij betrokken was. Maar dat we nu eindelijk een heel groot CCS-project gaan realiseren in Nederland is fantastisch nieuws. Niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa en zelfs voor de wereld. Dat zie ik in mijn CCS-bubbel, zou je kunnen zeggen. Dat er heel veel mensen vragen stellen over Portos en over wat er gebeurt in Nederland enzovoort. Dus ik ben daar heel erg blij mee. En ik hoop dat er alleen maar meer van komt in Europa en in andere delen van de wereld. Dus ja, goed nieuws.
Oké, okay. Nou, leuke afsluiting. Dank voor je flexibiliteit, Tim, dat je op zo'n korte termijn nog even met ons wilde praten over met name de kop. Hartstikke goed. Veel plezier bij Portos en we blijven je volgen.
Dankjewel. En jullie heel veel succes met de podcast. Ik blijf ze luisteren. Dus geen dank. Het is mijn passie en het is belangrijk. Dus een fijne dag.
Ja, jij ook. Oké, dat was Tim. Altijd een prettige stem om te horen, Tim. Genuanceerd, maar ook een heerlijke radiostem. Roy gaan we bellen.
Ja, Roy gaan we bellen. Die zitten helemaal in de energiesector. Dus laten we kijken wat onze Limburgse energie-expert te zeggen heeft over de ontwikkelingen rondom de kop.
Ja, ben benieuwd.
Met Roy op het veld.
Hey Roy. Aldert en Marloes hier van ESG even samengevat.
Hoi, hey Marloes. Dag Aldert.
Hoi. Leuk dat jij, fijn dat jij wat tijd voor ons hebt vandaag. Want wij maken een aflevering over COP28. Daar weet jij alles van. Loopt vanaf 30 november. En jij volgt de energiesector op de voet. Daar hebben wij een paar maanden geleden gesproken rondom de lancering van jouw nieuwe boek, De Strijd om Energie. Daarvoor ben je helemaal de energiemarkt ingedoken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij de mening deelt dat er kritiek is op de olie- en gassector over het feit dat renewables vooral links worden gelaten.
Links worden gelaten, dat ze links laten liggen.
Ja, precies. Dat de olie- en gas, eigenlijk die sector te weinig doet aan renewables.
Ja, nou, die sector doet natuurlijk eigenlijk best wel veel, maar ik vind dat ze veel te weinig doen. Het zou veel meer kunnen. Maar ik heb ook wel een beetje begrip voor hun positie, hoor. Omdat, kijk, wij mensen willen gewoon energie hebben. En we hebben in 2022 wel gezien na de Russische gascrisis. Dat als het gas niet uit Rusland komt, dan halen we alle kieren en gaten elders in de wereld. Ook al hebben we daarmee, zeg maar, van Pakistan tot Ghana blackouts veroorzaakt. Hè? We hebben gewoon de gastankers in havens laten omkeren, omdat Europa de prijs betaalde die niemand anders betaalde. Ja. Dus dat toont aan dat onze wil en de drijfveer om energie te krijgen, die is zo groot dat al het andere naar de achtergrond wordt geduwd. En die bedrijven die leveren gewoon waar wij voor de hoofdprijs voor willen betalen. En dus het zit niet alleen bij de bedrijven, wil ik daar maar mee maar zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik, zeker de grote olie- en gasbedrijven, die hebben natuurlijk wel de kennis en de financiële mogelijkheden en de uitvoeringskracht om echt veel meer hernieuwbare energieprojecten op te pakken. Maar ja, vaak zijn de business cases onzekerder, omdat, kijk, voor olie en gas is er een wereldwijde infrastructuur die gewoon al decennia lang goed functioneert. En dat is met de hernieuwbare natuurlijk niet zo. Als je kijkt naar waterstof, dat is een compleet nieuwe sector die volledig uit de grond moet worden gestampt. En als je als enige bedrijf groot in gaat investeren, dan heb je gewoon nog te weinig houvast over wat dat gaat opleveren. En ik denk dat daaronder ligt de oorzaak waarom die oliebedrijven daar eigenlijk, maar ook anderen, te weinig investeren, is omdat ze nog heel erg volgens neoliberale principes worden aangestuurd. Er is natuurlijk heel veel gesproken over brede welvaart en over meer dan alleen kijken naar financiële resultaten op korte termijn. Maar in de praktijk is die druk van de financiële werkelijkheid, die is alles overheersend. En daar hebben die bedrijven mee te maken. Dat is heel moeilijk om daar uit te komen. En dat is, dat kun je wel als een verwijt naar die sector maken, of eigenlijk naar het bedrijfsleven in het algemeen, is dat ze dan niet uitkomen om breder naar financierings- en naar investeringsvraagstukken te kijken. Maar goed, in Europa komt nu de CSRD-richtlijn, de Corporate Social Responsibility Directive, die bedrijven eigenlijk dwingt om breder te gaan rapporteren. En ik heb de hoop in ieder geval, zeker als je daar nog een initiatief rond bijvoorbeeld de invoering van een maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven, dat die toch gedwongen worden om een wat bredere blik te gaan organiseren als ze investeringen doen. En nou, misschien een lang antwoord, maar... dus ik vind dat ze te weinig doen. Maar het ligt ook een beetje aan onszelf. Maar ja, we mogen echt wel meer visie en leiderschap verwachten, vind ik eigenlijk, van het bedrijfsleven.
We vragen nog steeds te veel en het is nog te lucratief om het dus te leveren. Hè? Dat neoliberale stelsel wat je aangeeft. Is er ook zoiets als een, zou je ook kunnen denken in oplossingsrichtingen zoals een incentive om het dus juist in de grond te laten, om het niet op te pompen? Zijn er dat soort mechanismes?
Zijn dat soort mechanismes? Ja, je wordt betalen om niet te produceren.
Exact.
Ja, die zijn dan niet echt. Je hebt wel het ETS natuurlijk in Europa, het emissiehandelssysteem, waardoor je betaalt voor de uitstoot die je veroorzaakt door te produceren. Dat lijkt daar misschien een beetje op. Je hebt het initiatief van de Carbon Take Back Obligation. Hè. Je maakt daar maak je bedrijven verantwoordelijk voor. Hun CO2-cirkel. Als je koolstof uit de grond haalt, dan ben je ook er verantwoordelijk voor dat het weer wordt teruggestopt. En dan kom je bij carbon capture en storage oplossingen of... Dat je die CO2 die je produceert, dat je die op een andere manier vastlegt of gebruikt. Hè? Of dat je daar producten van gaat maken of weet ik veel.
Maar daar was dus je vrij kritisch over, Roy. Over die hele carbon capture technologie. Was jij, wat ik me herinner uit jouw boek, was jij daar toch wel vrij kritisch over? Dat dat echt binnen op korte termijn een realistische optie is?
Ja, nou ja, ik ben daar altijd heel kritisch op geweest. En toen ik de eerste versie van mijn boek schreef in 2008, was het ook eigenlijk echt tegen. Hè, van het is natuurlijk, ja, waarom zou je investeren in de output van een systeem? Ik dacht dat je moet gewoon aan de inputkant de investering doen, hè, want dan doe je het in één keer goed. Maar dat is gewoon te weinig gebeurd. Hè. Daar hebben we het net over gehad. De afgelopen 15, 20 jaar hebben we dat te weinig vaart gemaakt, moet je constateren. Maar nu, als ik er nu kritisch naar kijk, en als je kijkt naar de urgentie rond klimaatverandering, die toch wel ook afgelopen zomer natuurlijk echt wel hand over hand aan het toenemen is, wordt nu echt zichtbaar, dat de schade gewoon exponentieel bijna aan het stijgen is. Ik denk dat we niet meer, er is eigenlijk geen scenario meer waarin geen CCS of zo voorkomt. En waarbinnen je aanvaardbare grenzen blijft, zeg maar. Ja. Die anderhalve graad, die is denk ik, ja, die is, wordt niet meer echt haalbaar geacht. Maar als je zo rond de 2 of misschien 2,5 wil uitkomen, dan is er eigenlijk niet echt een realistisch scenario zonder koolstofopslag. Omdat de hernieuwbare sector gewoon te langzaam gaat. Te langzaam gaat, maar ook omdat het wereldwijde vraag naar energie gewoon nog echt aan het stijgen is. En dat ligt niet aan Europa, want hier hebben we krimp al. Europa krimpt in zijn energiegebruik, daalt in zijn CO2-uitstoot. En allemaal nog maar mondjesmaat, maar het daalt wel. Maar de groei zit gewoon in Azië en Afrika, waar mensen zich nog uit de armoede aan het helpen zijn. En dus dat betekent altijd per definitie ook energie gaan gebruiken.
Ja. Ik denk dat we even over moeten gaan naar de COP28 zelf. Voordat we jouw mening gaan vragen over wat daar de belangrijkste punten zijn, misschien even goed om heel even stil te staan bij het voorzitterschap. Hè. Er staat een beetje, daar is discussie over. Voorzitter van de COP is een sultan die ook zelf CEO van een oliebedrijf is. Hoe sta jij erin?
Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Hè? Qua beeldvorming, dat is toch een beetje de slager die de jaarvergadering van de Bond van Vegetariërs voorzit. Dat is toch een beetje moeilijk.
Ja.
Mooie metafoor.
Ik weet niet precies hoe beslissend de rol van de voorzitter eigenlijk is.
Bepaalt wel de agenda, neem ik aan, en stuurt de agenda. Misschien is het voorwerk al gedaan, bedoel je? Misschien met het overleg China-Amerika, wat al plaatsgevonden heeft.
Ja.
Bedoel je daarop?
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. John Kerry en de klimaatgezant van Amerika en zijn evenknie in China, wiens naam ik niet kan uitspreken, die hebben vorige week al 5 volle dagen met elkaar 1-op-1 zitten praten over ter voorbereiding over de COP.
Ja.
Daar is niet inhoudelijk duidelijk van wat daar besproken is, maar daar werden wel een soort van positieve geluiden opgetekend uit de monden van deze twee mannen waren het ook nog. Ja. En als de twee grootste uitstoters van CO2 ter wereld al een speech van overeenstemming hebben, of in ieder geval als je toch 5 dagen met elkaar in één kamer zit, dan moet je toch wel iets. En je bent daar positief over. Ja, dan hoop je toch dat er in ieder geval iets uitkomt waarmee we progressie kunnen boeken. Dus dan is zo'n conferentie zelf. Ja, dat is dan kijken of we de rest van de wereld daar nog in mee kunnen krijgen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik las een stuk waarin stond, eigenlijk zijn de verwachtingen van klimaatconferenties eigenlijk altijd te hoog gespannen. En is de teleurstelling, zeker voor de activistische kant van het spectrum, eigenlijk al ingebakken. Maar goed, ik denk dat we realistisch moeten zijn. En iedereen was natuurlijk euforisch na Parijs 2015. En daarna zijn er natuurlijk heel veel landen en bedrijven ook die zich daaraan gecommitteerd hebben. En nu is een beetje de teleurstelling van die commitments waren allemaal leuk, maar wat zien we nu in de praktijk? En dan is het antwoord, dan zien we te weinig. Dus nu is het een beetje van kunnen we het nog een slinger geven of niet? En die teleurstelling moeten we overigens ook denk ik een beetje relativeren, want toen het akkoord van Parijs werd gesloten was, ik geloof nog de prognose voor de opwarming 3,5 graad. Dat is inmiddels echt een stuk lager. Dus dat moet wel nog allemaal gebeuren natuurlijk. Maar het is ook niet dat er niks gebeurt. Hè, om met, zoals Frans Timmermans vorige week nog beweerde. Dat 1000 dagen stilstand hebben gehad in Nederland. Er gebeurt heel veel. Maar die urgentie die neemt tegelijkertijd zo hard toe van klimaatverandering dat gewoon niet genoeg is.
En die urgentie die wordt volgens mij dit jaar ook uitgedrukt. Hè? Ze hebben een soort thermometer erin gestoken. Elke 2 jaar waarbij ze een soort de stand opnemen. Waar staan we nou ten opzichte van Parijs, die Global Stocktake. Ik denk dat daar, dat volgens mij voorspelt dat geen hele positieve uitkomst.
Komt een soort nieuwe soort carbon budget. Wordt weer, dat was 450 gigatonnen, zo was er nog de laatste keer. En nu wordt er opnieuw vastgesteld. Wat is eigenlijk het budget wat we nog hebben? Bij mijn weten is dat nog niet gepubliceerd. Heb ik dat gemist.
Nee, volgens mij komt dat ook inderdaad. Juist op de kop wordt dat naar buiten gebracht. Maar ik denk wat je zegt inderdaad, urgentie. Ik denk dat daar heel veel urgentie weer uit blijkt, wederom. Maar die deal, die VS-China deal, kan wellicht hoopvol zijn. Denk je dat daarmee een trend gezet wordt ook voor andere landen? Of de toon gezet wordt voor andere landen om ook hun nek uit te steken?
Als Amerika en China natuurlijk met iets komen, dan is het denk ik, als de twee grootste jongens in de klas een deal hebben, ik weet niet of er echt een deal is of dat er wel een richting is, dan wordt het heel moeilijk om nog een andere kant op te duwen natuurlijk voor de kleintjes, inclusief Europa. Dus het wordt moeilijk voor Wopke denk ik om daar echt op in te breken.
Ja, in je nieuwsbrief, je hebt een wekelijks energie-nieuwsbrief, noem ik het maar even op LinkedIn.
Ja.
Haalde je klimaatjournalist Tim McDonnell aan en die had het over volgens hem de twee belangrijkste punten van de COP28. Enerzijds de uitverzering van de fossiele brandstoffen, in hoeverre gaat dat lukken? En het tweede, het klimaatherstelfonds, wat niet van de grond wil komen. Kun je die twee punten heel even kort toelichten nog, alsjeblieft?
Ja, zeker. Ja, kijk, het beleid is nu altijd gericht geweest op het stimuleren van duurzame energie. En dat gaat eigenlijk best wel hard. Maar omdat de wereldeconomie groeit en de wereldbevolking groeit, blijft fossiel, is eigenlijk gewoon lekker door blijven groeien. In 2008 was het wereldolieverbruik 80 miljoen vaten per dag. Nu is het 100 miljoen vaten per dag. Dus dat geeft wel aan hoe immens dat wereldwijde energiesysteem is. En de discussie zal gaan over, moet het doel van het beleid nou zijn, het naar beneden duwen van de fossiele productie en consumptie? Of moet je dat toestaan? En moet je unabated fossil naar beneden reguleren? En unabated betekent, dus als je fossiel zonder het op te ruimen, daar moeten we vanaf. En dan sta je dus toe dat je nog wel fossiel kunt groeien, maar dat je de CO2-uitstoot daarvan of andere negatieve effecten, dat je die dus oplost door, waar we het net over hadden, CCS bijvoorbeeld. Dus dat zal een discussie zijn en ik denk dat die eigenlijk wel beslecht is, want ik denk dat je fossiel dus gaat decennia, vele decennia duren voordat je het echt kunt gaan afbouwen. Tweede belangrijke punt is, waar het ook in Sharm el-Sheikh in de vorige koppel al over is gegaan, is klimaatherstel. Er is een fonds, eigenlijk het zou al moeten zijn van 100 miljard per jaar, waarin de CO2-producerende landen geld storten, wat de landen in de Global South, zo noemen ze dat, landen die eigenlijk niet verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, maar wel de schade daarvan ondervinden, dat er een fonds is om daar die schade te herstellen. Dat ziet toch niet heel positief uit. Iedereen is natuurlijk snel eens met dat idee. Maar voordat daadwerkelijk het geld op tafel komt, daar zie je toch heel erg terughoudendheid. Ook bij Amerika, die daar toch eigenlijk ook een leidende rol in zouden moeten hebben. En de discussie gaat over, wordt de Wereldbank wel of niet verantwoordelijk vervolgens voor het verdelen van het geld? En de Wereldbank wordt dan door ontwikkelingslanden gezien als een marionet van het Westen. En die willen dat eigenlijk in andere handen hebben. Nou, daar wordt een heel politiek getouwtrek natuurlijk. Derde onderwerp wat ook nog wel een rol gaat spelen, denk ik, is CO2-compensatie. Ja, dat is nu een hele... Follow the Money heeft ook heel mooi dat South Pole ontmaskert. Yes, ja. Heel veel van die bosprojecten die eigenlijk gedaan worden voor ter CO2-compensatie. Nou, daar zitten heel veel haken en ogen aan. Dat is heel moeilijk te controleren. Ik denk dat er een discussie gevoerd gaat worden over, wat is nou een goede manier om nog wel aan klimaatcompensatie te doen? Hoe kunnen we nou... bomen zijn toch de mooiste manier om CO2 uit de lucht te halen en de meest natuurlijke manier. Kan daar iets voor opgetuigd worden? Ik denk dat dat drie belangrijke discussiepunten gaan zijn.
Ja, een volle agenda gaat het worden tijdens de COP, die je ongetwijfeld op de voet gaat volgen. Dank je wel, Roy. En wij volgen jou en ook jouw samenvatting of jouw visie daarop. Die kunnen we denk ik ook straks weer teruglezen in jouw nieuwsbrief. Hè? Altijd noemde hem al wekelijks. Nieuwsbrief op LinkedIn.
Iedere zondagochtend stuur ik een nieuwsbrief.
Nou, mooie. Ja,
net voor de lunch.
Goed voor reading voor het weekend. Hey, dankjewel, Roy.
Ja, jullie bedankt.
Oké.
Bye-bye.
Nou, resumerend, we hebben nou twee experts gesproken. Wat denk jij, Aldert? Wordt dit een hooggespannen kop met teleurstellende resultaten of vice versa?
Nou, hoogspannen is... Volgens mij is het iets minder dan andere jaren. Maar misschien komt het omdat er zoveel aan hand is in de wereld. Wat beide heren ook al zeiden. Dat misschien de aandacht voor de kop iets minder is. Maar misschien bouwt het nog op. Hè? We hebben nog een aantal dagen voor de kop. Maar omdat die verwachtingen misschien iets minder hooggespannen zijn dan anders, is men misschien minder teleurgesteld over de uitkomst. Ik vond ze alle twee wel positief. Het is ook een beetje hun aard natuurlijk. Ja. Maar... ze waren toch wel redelijk hoopvol. En ook genuanceerd, dat vind ik ook wel prettig. Want in het geluid, het polariseert ontzettend. Hè? Of heel erg aan de ene kant van het spectrum of aan de andere kant van het spectrum. En het is wel prettig om mensen zoals Tim en Roy te horen die toch wat genuanceerder daarin zitten. Tenminste, dat vind ik prettig.
Ja, en het presidentschap en de host. Want daar hadden we het ook over natuurlijk toen dat
Michel
werd aangekondigd. Ja, precies. Dus dat hij alles voorwerkt doet, de agenda bepaalt en... Dus eigenlijk de prominente rol die de olie- en gassector vertegenwoordigt. Ben je daar van mening veranderd? Althans, volgens mij dacht ik bij aanvang aan jou te lezen dat je dacht, wow, is dat nou de beste?
Nee, ik denk niet. Maar het is een feit. Dus je kan heel weinig aan doen. En bovendien had ik een beetje van nu dat verhaal van China en Amerika. dat die al hebben vooroverlegd, toch 5 dagen lang. Ik bedoel, het is niet even een topje waar ze over een gesprek van een paar uur en dan weer weg. Dus volgens mij hebben die blijkbaar echt heel goed gesproken. En volgens mij gaat het een beetje buiten die sultan om. Dus weet je, op het moment. Daar haal ik wat meer hoop uit dat die partijen, en dat zijn toch de twee machtigste partijen, de landen ter wereld, hoe je het ook wil noemen, en ook de grootste vervuilers trouwens. Dus op het moment dat die wat toenadering krijgen, is dat denk ik belangrijker dan het voorzitterschap. Ja, natuurlijk had ik het logisch gevonden als daar een wat neutraler voorzitter had gezeten, maar blijkbaar is dat... is dat niet mogelijk. En wat ik ook wel, dat zei Tim, dat de sultan toch ook wel bezig is met een renewables tak. Hè? Dus het is niet zo dat hij zich alleen maar met fossiel bezighoudt. Dat vond ik ook een goeie.
Maar misschien vinden we het ook altijd wel heel makkelijk om iemand dan in een hoekje te duwen. Ja, ja. Dus laten we maar gewoon hoopvol kijken wat eruit gaat komen.
Ja. Nu de uitsmaarder, denk ik. Want jij wilde ook wat zendtijd in deze podcast hebben. Nou, dat mag. Want je had een boekentip.
Oh, zendtijd. Boekentip, zeker. Ja, ik heb afgelopen week een boek gelezen, wat al een tijdje uit is. 2020 is hij volgens mij uitgekomen. En misschien zegt iedereen, nou, je bent er lekker laat bij. Want die heb ik al lang gelezen, oud nieuws. Maar ik ga hem toch even aanhalen. The Ministry for the Future, geschreven door Kim Stanley Robinson, fictieschrijver. En duikt helemaal in op de klimaatuitdagingen waar de wereld naartoe gaat. En hij doet dat op een hele verrassende, maar ook heel goed doorspekte, doorwrochte manier. Heeft heel veel onderzoek gedaan.
Want het is fictie, hè? Voor alle duidelijkheid.
Ja, ja. Ja, het is een mix van science fiction, climate fiction, utopische fictie en horrorfictie. Althans, zo beschreef iemand het. En ik dacht, ja, daar sla je eigenlijk wel de spijker op zijn kop. Dus hij kijkt enerzijds naar de verschrikkelijke consequenties van klimaatverandering. Extreme droogte, bijvoorbeeld in India. Over stromingen in Hollywood. Wat ook enorm trauma triggert bij mensen die daar slachtoffers van zijn geweest. Wat vervolgens leidt in zijn verhaal dus tot bijvoorbeeld klimaatterrorisme. Dus wat gebeurt er op het moment dat dat mensen het echt niet meer trekken, dat het echt gaat escaleren.
Klinkt niet als een echt
lekker testverhaal. Nee, dus dat is wel echt meer een horrorverhaal inderdaad. En dan moet je denken aan in zijn scenario dat er bijvoorbeeld een Davos-delegatie wordt gegijzeld. Of dat er private jets worden neergehaald. Niet alles weggeven, maar wel een beetje om de nare kant. Hè? Dus mensen die echt waar het water aan de lippen staat, letterlijk bijna, die echt nu zeggen, maar nu gaat het gewoon niet langer. En wat doe je dan op het moment dat je het gevoel hebt dat alles om je heen te langzaam gaat? Dus meer de rebellerende kant. Maar het leuke is, dat is niet het enige. Er zit dus ook de utopische kant in. Als je een systeem moet, of een stad of een gebied opnieuw moet inrichten. Hoe kan je dat dan op een manier doen waarbij natuur en wonen, landbouw op een veel gebalanceerdere manier samenkomt? Daar schrijft hij mooie vergezichten voor. Hij duikt in wetenschappelijk onderzoek rondom gletsjers in de Polen. Ik vond het echt een aanrader, omdat het juist al die facetten pakt. Dus van wanhoop naar oplossing, perspectief, naar ook de beperkingen van het systeem, van het kapitalistische systeem, van het financieel systeem wat we nu hebben. En de moeite die mensen hebben om daar dus beweging in te brengen. Maar dus ook wel met wat concrete handvaten van maar hier kan je het wel mee loswrikken.
Okay.
Het is een dikke pil. Ik denk een bladzijde of 500, 550.
Wordt hier live gekeken hoeveel pagina's?
Dus ja, hij ligt hier voor me. Dus ja, ik zou zeggen aanrader. Ja, ik denk dat hij ook in het Nederlands vertaald is. Ik lees het in het Engels, maar...
Want dat viel mij op. Van de week was er bijna een soort van avond, event, onder andere over dit boek van Wout van Noort.
Ja.
Van de NRC. En de aanleiding was volgens mij dat er nu een Nederlandse vertaling was. Dus dat,
dan komt het helemaal goed. Dan kan je hem ongetwijfeld bestellen en lekker onder de kerstboom leggen en lezen.
Ja, er is ook een video beloofd van dat event. Dus op het moment dat verschijnt op LinkedIn, zullen we hem opnemen in de show notes. Dus kun je daar misschien ook naar kijken. Maar...
De verfilming zou ik ook wel zien zitten eigenlijk.
Als er nog iemand
om een script verlegen zit, dan ik zou hem oppakken, de handschoen.
Oké. Okay. Nou, gloedvol betoog voor dit boek. Ik ga zo in een boekenpodcast denk ik.
Ik heb al een kerstcadeautje in gedachten voor je.
Ja. Voor mij.
Ja, voor jou. Ja, ja. Onder de duurzame kerstboom.
Ja, want moet die echt zijn of kunst? Maar goed, dat is een andere...
Ja, daar gaan we nog een keer induiken. Want dat blijkt toch wat lastiger dan
okay.
Dan wat je op het eerste
oog zou denken. Jij hebt een echte, volgens mij.
Ik heb een echte. Ja.
Ik ben kunst.
Oh, kijk. Nou,
ik weet niet of dat beter staat. Dus ik lach nou wel, maar dat slaat helemaal niks.
Nee, ja, ik heb al wat verschillende sitejes gegoogeld. En ze zeggen niet allemaal hetzelfde. Dus daar moeten we nog even induiken. Gaan we doen.
Oké.
Voor de volgende.
Even kijken. We hebben een oproep tot abonneren hebben we al gedaan. Dat hoef je niet nog een keer te doen. Misschien moeten we wel iets zeggen over het disclaimer.
Oh ja, disclaimer. Ja, want in deze aflevering waren Aldus en ik en Tim en Roy aan het woord. En alles wat wij hebben gezegd, dat waren uiteraard onze eigen meningen, standpunten, opvattingen, adviezen en niet die van de BNP Paribas.
Ja, en nu heb ik ook nog een uitsmijter, want jij dacht dat jij de enige was, maar ik heb er ook een. Want we hebben een aantal, twee zelfs, verzoeken tot rectificatie gehad. Dat ging over de podcast met Van Verschie van Beatcycling. Die is heel goed beluisterd, maar blijkbaar zijn er ook wat dingen niet helemaal goed gaan. Dus daar maak ik nu even aandacht voor in de laatste uitsmijter. Komt-ie.
Het is zover. We hebben een verzoek tot rectificatie te pakken. Gaat over de podcast met Twan van Schie van Beatcycling. Richard de Kruijf uit Utrecht wijst ons er fijntjes op dat Aldert suggereerde dat ABN AMRO de eerste shirt sponsor was van Ajax, terwijl dat toch echt TDK was. Weet wel, van die cassettebandjes.
Ja, en hij heeft gelijk ook, dus is absoluut mijn fout geweest. Daar heeft hij helemaal gelijk. En jammer dat hij ook mij nog een steek onder water geeft. Door jou nog even expliciet een complimentje te geven. Wat schrijft hij ook alweer?
Dank Richard.
Ja, maar even kijken. Wat zegt hij? Oh ja, goed zomer Loes om even stil te staan bij de zeem in de wielenbroek. En te realiseren dat niet iedereen weet dat een wielenbroek direct op de huid gedragen wordt. En met de zeem aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. Zoals ik vorig jaar nog een deelnemer aan een toertocht zag doen. Oké, dat was Richard. Dankjewel, Richard. Marcel Blijlevens, die reageerde ook op de Beat Podcast. Marcel is een expert op sportsponsoringgebied. En post er ook regelmatig over op LinkedIn. Het is ongelooflijk wat die man allemaal weet. En hij nam het een beetje op voor de wielersport.
Zal ik hem even quoten?
Ja.
Oké, quote.
Nou, niet helemaal, want hij heeft een hele lange... Maar oké, kijk.
Een hele lange quote. Quote, Marcel. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat wielrennen een kleine sport is waarin relatief weinig geld omgaat. De jaarlijkse omzet van de Tour de France van ongeveer 150 miljoen euro valt in het niet. Bij die van bijvoorbeeld Wimbledon, 350 miljoen, of de US Open, 440 miljoen. En gezien de beperkingen die Twan ook al schetste in de podcast, zoals ontbrekende clubcultuur, nauwelijks entreegeld omdat parcoursen niet kunnen worden afgesloten, daar ziet hij ook niet zo snel verandering in komen. Dus veel geld om verduurzamingsinitiatieven te financieren, dat is er niet. En ik denk dat die alleen kunnen worden opgelegd, aldus Marcel, door bijvoorbeeld af te dwingen dat volgauto's alleen elektrisch mogen zijn vanaf een bepaald jaar, of dat de rondes aaneengesloten moeten worden om al die verplaatsingen tussen toerdagen door te voorkomen. Dat gezegd hebbende heb ik, Marcel, veel sympathie voor het initiatief van Beat om een club te vestigen met een eigen duurzame cultuur, maar het zal wel een kwestie van lange adem worden.
Marcel had nog veel meer te vertellen, maar dat gaan we allemaal niet hier quoten. Als de mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze hem vooral volgen op LinkedIn. Ik zal even een linkje in de show notes zetten.
En omdat ik toch altijd het laatste woord wil hebben, Aldert, ga ik hem toch nog even terugpakken na deze rectificatie. Want als jij tips, ideeën, suggesties hebt, dan kon je tot nu toe altijd gewoon dat in de messenger systeem doen van LinkedIn. En dat kan nog steeds. Maar we hebben sinds vorige week, ook een WhatsApp-kanaal. ESG even samengevat, een community. Daar kan je ook voor aanmelden. De link zit in de show notes. En daar kan je ook al je suggesties, nou, whatever, kan je allemaal in kwijt. Dat is een open community. Dus je kan ook reageren op wat anderen zeggen.
En een van de eerste aanmelders is Joost Brinkman. Dus vuurwerk is gegarandeerd. Toch?
Precies.
Oké.
Leuk. Nou, dankjewel, Aldert.
Jij ook, Marloes.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Marloes, de disclaimer.
Ja, zoals altijd. Alles wat wij of onze gasten zeggen, zijn hun eigen en onze eigen meningen en standpunten. En niet die van BNP Paribas.